Vanmorgen Johannes 11 vers 1 tot en met 27 en vanavond het vervolg van dit hoofdstuk. Dus vanmorgen Johannes 11 vers 1 tot en met 27.
En er was een zeker man, krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus, dat horende, zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust van de slaap. Toen zei dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.
Johannes 11, gemeente, zijn verschillende personen die een rol spelen, als ik het zo mag uitdrukken. En 2 daarvan zijn ook veelvuldig aan het woord, met alle verschillen tussen Martha en Jezus. Ik gebruik ze op enig moment dezelfde uitdrukking. En dat is zowel vanmorgen als ook vanmiddag vanavond het thema voor de prediking. Martha zegt, de tekst, vers 22, maar ook nu weet ik. En Jezus zegt, en dat zal vanavond ook centraal staan in vers 42, maar ik wist. Dus dat is het thema voor de prediking, wat Martha vanmorgen zegt, maar ook nu weet ik. En het thema voor de prediking vanavond is vers 42a, waar Jezus zegt, maar ik wist. Wat Martha weet van de dood, is het eerste punt. En wat ze mag weten van het leven, is het tweede punt. Dus wat Martha weet van de dood, is het eerste punt. En wat Martha mag weten van het leven, Dat is het tweede punt. De meesten onder ons hoorden zondagmorgen van de kansel wat voor aangrijpende gebeurtenissen die avond ervoor had plaatsgevonden in Nieuw-Lekkerland in het huis van de familie Baas. En het heeft ons allemaal geraakt en geschokt. Dat merk je ook in de achterliggende dagen. Niet alleen bij onze kinderen en ouders, maar ook bij oudere mensen. Als je daar op bezoek bent, pastoraal medewerker of als predikant, dan komt dat al heel snel in de gesprekken ook aan de orde. Vanaf die zondagmorgen en voor sommige gezinnen misschien al wel zaterdagavond is er ook heel veel gebeden. Niet alleen door grote mensen in de kerk, thuis, in het gezin, vaders en moeders, maar ook door heel veel kinderen is er gebeden. Misschien al zondagmorgen uit de kerk. Dat je aan tafel vroeg aan je vader of moeder: papa, mama, wilt u ook voor meester Baas bidden? Er zijn ook veel kinderen in onze gemeente die zelf hebben gebeden. Zondag, op het moment dat je even alleen was, misschien op je slaapkamer, dat jij je handen vouwde, bad voor meester Baas, voor zijn vrouw en voor de kinderen. Maar ook zondagavond toen je naar bed werd gebracht door je vader of moeder, jezelf mocht bidden. Of toen je moeder wegging en je alleen lag op je slaapkamer en je onder de dekens nog je handen vouwde en tot God bad. En je hebt met ons gebeden of de Heer en meester Baas ook in het leven wil laten. Zijn leven wil beschermen. En dat komt natuurlijk ook omdat meester Baas ook een hele fijne meester was op school. Ik zeg dat niet alleen als predikant, maar ook als vader van kinderen. Dat komt natuurlijk ook, en dat heb je gemerkt, ook in de achterliggende jaren, zolang als dat je misschien meester Baas al mag kennen, zeker voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 geldt dat, de bovenbouw, dat meester Baas ook de Heren mocht liefhebben. Dan krijg je een bijzondere band met een meester of een juffrouw. Je hebt een leuke juffrouw, je hebt een lieve juffrouw, maar er is ook verschil. En dat heb jij ook op school gemerkt. Dat merk je nog steeds, denk ik. Of de meester of de juffrouw de Heer lief heeft of niet. Onze kinderen zijn daar super gevoelig op. Laten we dat ook bewaren. En dat geeft natuurlijk ook een bijzondere band. En daarom heb jij misschien des te meer gebeden. Het deed jou en ook ons daarom ontzettend veel pijn toen je dinsdagmorgen vroeg hoorde wat er die late avond was gebeurd. Je vader of je moeder 's morgens vroeg aan tafel moest vertellen dat de school wat later begon. Dat meester Baas was overleden. Ik kan me voorstellen, ik weet het trouwens wel zeker, kinderen kennende, dat je dan ook op diezelfde ochtend of misschien wel later in de loop van de dag aan je vader of je moeder gevraagd hebt: hoe zit dat nou? We hebben gebeden tot de Heere, of hij meester Baas ook wil beschermen, of hij wil beter maken. Er zijn zoveel mensen die erom gebeden hebben, zowel hier in Sliedrecht, in Nieuw-Lekkerland, maar ook op andere plaatsen. En God heeft niets gedaan. Ik kan me voorstellen als je kind dat zo vraagt en je ziet het verdriet op het gezicht van je kind staan, dat je dan als vader of als moeder op dat moment ook niets weet te zeggen. Laten we dat dan ook maar gewoon even niet doen, iets zeggen. Wat al zegt dat kind dat, als de Heer Jezus en u was geweest in het ziekenhuis in Dordrecht, dan had hij hem toch levend kunnen maken of beter kunnen maken. En als wij in de tijd van de Bijbel hadden geleefd, Dan hadden we hem toch kunnen ophalen. En dan was hij vast zeker weten gekomen. Dan was er nu niet zoveel verdriet. Dan hadden we gisteren niet hoeveel konden leren. Of we morgen niet naar een begrafenis te gaan. En ik denk even met jou mee, wat zal de Heere dan ook worden groot gemaakt? Dat hoort aan heel Nederland. Hoe machtig God is. En dat hij op de verhoring van gebeden deze grote daden heeft gedaan. En nu allemaal dit. Er zijn ook kinderen onder ons. En ik hoop dat u als ouders dat in de gaten gaat houden. Ook in de komende maanden. Zo niet jaren. Die misschien wel sinds dinsdagmorgen gestopt zijn met bidden. Heeft het nog wel zin? God hoort toch niet. Voor zoveel plaatsen is er gebeden. En zoveel mensen hebben ook voor het gezin gebeden. En de Heere deed helemaal niets. Het kan zomaar een vraag zijn in het hart van een kind, juist in deze dagen. Is God er eigenlijk wel? Als hij zegt dat hij wil helpen. En je bidt. En hij doet niets. Is God er dan wel? Dat is niet alleen een vraag in het leven van een kind, ook van grote mensen. Het kan zomaar dat er onder ons ook ouderen zijn die niet alleen in de achterliggende dagen, maar al misschien een hele tijd om die reden niet meer bidden. Door het ingrijpende sterven van de achterliggende dag, overlijden van een andere vader in onze dorpsgemeenschap, wat ook verschillende gezinnen onder ons raakt. Voelt u de pijn bovenkomen die u misschien al jarenlang meedraagt in uw hart? In de achterliggende dagen kwam dat allemaal weer terug, ook in uw gedachten, die spanning van toen. De gebeden van anderen. Het meeleven vanuit een dorp of vanuit een gemeente. Maar na verloop van tijd werd het stil rondom uw huis. Drong de stilte binnen in uw kamer. En verlamde de stilte uw leven. En heb je op enig moment ook besloten om maar te stoppen met bidden. Heeft bidden nog wel zin? Als God toch niet hoort. Eigenlijk, gemeente, treffen vanmorgen in de schrift ook zo'n gezin aan. Jezus hoort niet. Er komt gewoon niet. Dat lijkt me nog veel erger. Als je als zussen weet dat de Heer Jezus in de buurt is. Het is dan wel een dagloop, maar hij is in de buurt. Stuurt iemand naar hem toe. Je weet zeker dat de boodschap is aangekomen. Je krijgt taal nog teken terug. Ik weet niet hoe u zou reageren, ik weet het eigenlijk wel. Dat op het moment als je zo'n tijding binnenkrijgt, iemand uit de familie of uit de kennissenkring, is wat overkomen. Je wordt gevraagd om zo snel mogelijk naar het ziekenhuisje te begeven. Nou, dan laat je alles liggen op dat moment waar je mee bezig bent. Je stapt in je auto of je regelt vervoer. En in een mum van tijd sta je aan het bed van hem of haar. Jezus doet niets. Hij komt niet eens in beweging. Johannes benadrukt dat ook maar gewoon met dat eenvoudige woord. Hij blijft daar. Zeg ook niets tegen die bode. Ga maar terug naar Martha en Maria. Vertel me dat ik eraan kom. Het kan wel wat duren. Of ik kom op een ander moment. Maar stel ze in ieder geval gerust. Dat ook nog niet eens. Ik lees ook niet in het Johannes-evangelie dat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt: laten we ons verenigen in het gebed. Ik kan er op dit moment niet bij zijn, maar laten we wel voor Lazarus bidden. Ook dat lees ik niet. Hij doet niets. En om het nog maar wat ingewikkelder, gemeente, te maken, hij mag niets doen. Wij mochten bidden. We mogen meeleven. We mogen onze betrokkenheid tonen. Maar in het leven van Jezus, die een van zijn beste vrienden moet verliezen op dit moment, is er iemand die zegt dat hij moet blijven zitten en niets mag doen. Dat is niet de duivel. Dat is ook nog niet eens het Sanhedrin, waarom de Heer Jezus de uitweg heeft genomen naar veilig gebied, wat meer buiten het bereik van het Sanhedrin, omdat die steeds duidelijker hun haat tegenover deze man laten blijken en al een paar keer, als ze die kans hadden gekregen, in staat waren geweest om hem te stenigen, te vermoorden. Het is ook nog niet eens het onbegrip van de discipelen, wat lijkt me dat ook aangrijpend, als je beste vriend is overleden en je wordt omringd door 12 mannen die eigenlijk hun eigen belang erbij hebben en zeggen: het is maar goed dat de zaligmaker hier blijft, want we moeten vrezen voor ons leven, laten we maar niet te veel zeggen. De gevoelens van de Heer Jezus nog eens een keer aanwakkeren. Het komt ons eigenlijk wel heel goed uit dat de zaligmaker hier blijft en niet naar Betanië gaat. Het zijn nog niet eens de discipelen die de Heer Jezus belemmeren om naar Betanië te gaan. Het is nota bene God. Zijn eigen vader. En dus ook de God en vader van Lazarus, Martha en Maria, die tegen zijn zoon zegt: je blijft waar je bent. Is dit de God naar wie Lazarus is vernoemd? Lazarus, zijn naam is afgeleid van Eleazar, dat betekent letterlijk kinderen, God helpt. Nou, je hebt gebeden om Gods hulp, of de Heere wil helpen. Lazarus heet zo. Prachtige naam. Martha en Maria zullen ook gebeden hebben rondom het ziekbed van Lazarus, toen ze zagen dat de ziekte alleen maar toenam en de koorts hoger werd. En toen ze doorkregen dat een dokter niets meer kan betekenen op dat moment. Ze zullen gebeden hebben om Gods hulp. Maar God helpt niet. Is de God naar wie, mag ik het eens vanmorgen gewoon heel scherp zo neerzetten, gemeente, en dan doe ik ook recht aan de geschiedenis van vanmorgen, is de God van Lazarus, God helpt, eigenlijk wel de vader van Jezus? Die tegen zijn eigen zoon zegt: je mag niet helpen. Je moet blijven. Je mag ook geen briefje meesturen ter bemoediging. Je mag ook niet je almacht tonen zoals je dat deed bij die hoofdman van Capernaum. Toen kwam er toch ook een knecht en je zei op enig moment tegen die knecht: ik kom niet. Dat je meester dat niet wil, die zei: spreek slechts één woord en mijn knecht wordt genezen. Als de Heer Jezus dat toen kan, dan kan hij dat nu toch ook. Hij mag het niet. En als hij op enig moment wel in beweging komt en de Heer Jezus optrekt samen met zijn discipelen, hij heeft op enig moment dan ook een gemopper zwijgen opgelegd en hij komt dan aan in de omgeving van Betanië, dan is hij al lang te laat. Dan is Lazarus al begraven. Ligt hij al 4 dagen in het graf en dat betekent dat de zaligmaker minimaal 6 dagen... heeft gewacht voordat hij eraan kwam. Een dag lopen naar de zaligmaker. Een dag lopen naar Betanië. 4 dagen in het graf. Holt Jezus niet achter de feiten aan? Moet dat dan zo gaan? De zaligmaker, Johannes zegt dat met zoveel klem. Laten we het maar even lezen, gemeente. De zaligmaker heeft toch ook Lazarus lief? Ik lees het maar even. Als dan dat bericht binnenkomt, zusters die zenden een bode, vers 3. Dan zeggen deze meisjes tegen de zaligmaker, hoe oud Martha en Maria zijn geweest, Lazarus, we weten het niet. Misschien wel in de kracht van hun leven. En ze zeggen het tegen de Heer Jezus, als ze dan die indringende beden neerleggen bij zijn voeten, dan zeggen ze niet, Heere, wilt u zo snel mogelijk komen om te helpen? Voordat het te laat is. Maar ze zeggen, en daarmee raken ze het hart van de zaligmaker, Heere, zie, let eens op, die u lief hebt, die zielsveel van u houdt. Is krank. Door deze korte boodschap neer te leggen bij de zaligmaker wordt meteen ook duidelijk hoe ernstig de situatie is. Dat vraagt voor de rest niet om uitleg of toelichting. De Heere hoeft niet te vragen aan die bode, is de dokter er al geweest en wat vindt de arts er nou precies van? Nee, deze korte indringende boodschap zegt genoeg. Er is er bij wijze van spreken nog maar 1 die kan helpen in deze situatie. En dat is Jezus uit Nazareth, een vriend, een boezemvriend van Lazarus. De vraag is ook niet of hij dat kan doen. De Heer Jezus is een almachtige heiland en zaligmaker. Lazarus, Martha en Maria hebben dat meer dan eens ook gehoord en gezien. Zijn er ook getuigen van geweest en hebben het ook vernomen bij alles wat er gebeurd is in Jeruzalem en in de omgeving van Jeruzalem. Daar wordt niet aan getwijfeld. Er wordt ook nog niet eens aan getwijfeld of de zaligmaker wel wil helpen. Vandaar ook die boodschap die u lief heeft. Dan hoef je niet meer verder te praten. Dan hoef je niet meer te vragen naar de Heer Jezus, wilt u komen helpen? Nee, als je zo sterk het appel legt op je vriend, Jezus uit Nazareth, die u lief heeft, dan verwacht je toch niet anders dan dat de Heer Jezus direct opspringt en zegt, de discipelen zegt, we laten de boel, we gaan zo snel mogelijk naar Betanië. Maar het is te laat. Martha weet dat ook. Als de komst van de zaligmaker wordt aangekondigd in Betanië, dan staat Martha op, snelt haar vriend tegemoet, haar heiland en zaligmaker. En ze zegt het onomwonden wat de zaligmaker kort daarvoor al gezegd had in de kring van zijn discipelen. Dat Lazarus was gestorven. En Martha zegt het op haar manier vanuit het verdriet dat haar even overmand heeft. Heere, was u hier geweest? Laten we de tekst maar even lezen, gemeente. Dan was mijn broeder niet gestorven. Martha zegt dus hetzelfde als wat jij van de week zei. Als tegen Jezus er was geweest, dan was meester baas of wimbaas niet gestorven. Maar misschien is het toch wel een klein verschil. En dat is het eerste wat vanmorgen opvalt. Dat is dat Martha dat niet tegen Maria... Tuurlijk hebben ze dat met elkaar gedeeld. Het verdriet en die verslagenheid. En ook Maria zal het op haar manier hebben gezegd. We zullen dat vanavond nog wel zien. Dat ze eigenlijk vanuit diezelfde houding ook kijkt naar de Heere Jezus. Was de zaligmaker waarbij dan hadden we onze broer niet hoeven te begraven. Dan was hij opgericht uit de doden. Dan was hij teruggegeven aan ons... In het leven, dan was de dood niet degene die voor het laatste het woord had in het leven van Martha en Maria, maar het leven van de zaligmaker. Dan had hij in deze situatie getriomfeerd over het macht van de ziekte. Was er maar bij. Mag ik dat vanmorgen als eerste maar gewoon even bij u en jou neerleggen. Die pijn die doorklinkt in die uitdrukking, was u maar hier geweest, heeft de Heere God nou in de achterliggende dagen die pijn ook van u gehoord? We hebben dat niet alleen tegen elkaar gezegd, aan tafel in het gezin of... Die gedachte voelde bovenkomen, maar je drukte meteen weg. Zo mag je niet denken over de Heere. Nou, dat is nog maar heel even de vraag of dat niet mag van de Heere. Jezus zegt niet tegen Martha, zo mag jij niet praten. Hij laat het gezegd. Tegen hem. Die niet door overmacht op tijd kon zijn en daarom te laat kwam. Maar die ook nog eens een keer een tijd bleef zitten, een paar dagen, alsof er helemaal niets aan de hand was daar in Betanië. Hij laat het zich zeggen, gemeente. Is dat niet het eerste wat wij misschien in deze dagen voor het eerst of weer opnieuw moeten leren? En ook onze kinderen moeten leren. Dat als de Heere zegt in zijn woord, stort voor mij uit je ganse hart, dit er dus ook gewoon bij hoort. Als u er was geweest, dan was het niet gebeurd. Natuurlijk weet ik het, en u weet dat ook, dat de geschiedenis verder gaat. En dat Martha dat er met haar eigen gevoelens en met haar eigen verdriet en met haar eigen beeld van de zaligmaker op dit moment zo legt aan de voeten van de heiland. Maar het mag gezegd worden. Zonder dat de Heere Jezus boos wordt op Martha. Laten we dat maar als eerste gaan doen, kinderen, in deze dag. Dat we tegen de Heere zeggen in ons gebed, ik begrijp u niet. U ziet de pijn en het verdriet... De vrouw van Wimbaas, moeder van kinderen. U ziet het verdriet op de Johannes Calvijnschool. Maar opnieuw een jonge leerkracht uit het leven werd weggenomen. En wij begrijpen u niet. Wat is dat een wonder, gemeente, dat ook zo tot God mogen spreken. En dat de pijn die doorklinkt in die woorden niet wordt beantwoord door een afwerend gebaar. Daar ben ik niet van gediend dat je zo tegen me spreekt. Maar dat God dan luistert. Zonder direct daarop in te gaan. En dat niet alleen als Martha dat zo uitspreekt tegenover de Heere Jezus. Dan zegt ze dat ook op het moment wanneer alles achter de rug is. Haar broer is al begraven. Dat moet wat gewezen. Je broer wegbrengt, terwijl je weet, Jezus is er niet. Toen die baar Bethanië uitging naar de begraafplaats, net buiten het dorp, hebben ze misschien nog wel even stilletjes over hun schouders gekeken. Komt hij er al aan? Toen ze daar stonden op de begraafplaats, hebben ze even rondgekeken voor zover dat kon. Tussen al die mensen die vanuit Judea en Jeruzalem. Johannes maakt duidelijk dat er heel veel mensen aanwezig waren, ook in de dagen van rouw daarna. En ze hebben gekeken, niet wie er was, maar of hij er was. Er was er niet. En ze kwamen thuis, en dat huis stroomt vol. En ondanks al die belangstelling en betrokkenheid van al die mensen, was daar ook dat pijnlijke. Die ene die schitterde door afwezigheid. Hij was er niet. Begrijpt u, gemeente, wat voor kracht Martha heeft. Als op het moment dat ze hoort dat de zaligmaker eraan komt, niet tegen de mensen zegt, nou ja, nou is hij er en nou is hij te laat. Laat hem maar doorlopen, de deur blijft dicht. Maar dat ze opstaat en naar buiten rent. Er is iets dat haar trekt. En dat niet alleen, laten we maar even kijken, gemeente, wat ze vervolgens tegen de Heer Jezus zegt als hem zo aanspreekt. Maar ook nu weet ik, vers 22, dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Er zijn nogal wat uitleggers die vervolgens heel snel de stap zetten naar het vervolg van de geschiedenis. Dat Martha met deze uitdrukking, maar ook nu weet ik, dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal, de deur openhoudt naar de opwekking van Lazarus uit de macht van de dood. Dat ze dat eigenlijk al die tijd als ze stil kinderlijk vertrouwen heeft meegedragen, ook in de dagen van rouw en verdriet, toen ze de gang naar de begraafplaats moest maken om het lichaam van haar broer ter aarde te bestellen. Dat ergens op de achtergrond dat geloof sluimerde dat als de zaligmaker toch zou komen, hij in staat zou zijn om haar broer op te roepen uit de dood. Maar dat denk ik zelf al niet. Integendeel. Wanneer we vanavond zullen zien dat de Heer Jezus naar de begraafplaats gaat en naar het graf van Lazarus staat, bij dat graf van Lazarus staat en het bevel geeft om die steen weg te rollen, dan is het Martha die zegt, meester, dat doen we niet. Hij ligt al 4 dagen in het graf, het lichaam is al in staat van ontbinding. Dat heeft ze dus niet op het oog wanneer ze tegen de zaligmaker zegt, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zal, God u het geven zal. Mag ik het eens even omdraaien, gemeente? Martha heeft op dit moment helemaal niets concreet op het oog. Als hij tegen Jezus zegt, al wat u begeren zal. Dan doelt ze daar niet stilletjes mee op de opstanding van Lazarus uit de dood. Dan bedoelt ze daar helemaal niets mee. Maar ze laat het open aan God. Wat hij doet. Terwijl ze op dit moment, kijk maar naar het vervolg, niet kan geloven dat Jezus in staat is om haar broer terug te roepen uit de dood. Mag ik even een paar lijnen gaan trekken, gemeente? Martha staat 4 dagen na de begrafenis en ze zegt op dat moment, ook nu weet ik. In de achterliggende periode klonk in het midden van deze gemeente voortdurend in de prediking het woordje hoop. Vanuit verschillende kanten is dat belicht. Mag ik het gewoon eens als een vraag aan u en aan mezelf stellen? Klonk dat woord ook door in de gesprekken van de achterliggende dag aan tafel? De hoop. Of gingen de gesprekken alleen maar over het aangrijpend sterven? De tijden van condoleren. De dag van het begraven. Het verdriet dat er leeft. Maar werd er gezwegen over God. Moeten wij dat ook niet kunnen zeggen, gemeente, in deze periode, zo na Paas. Ook nu, op deze zondag, de wetenschap dat meerdere onder ons met uw kinderen morgenochtend naar de begraafplaats van uw Lekkerland zullen gaan. Ook nu weet ik. Lag daarom niet de drang in het hart van meester Baas? Klonk dat niet door ook in de vertelling aan de kinderen? De weekopening op school met het personeel. De persoonlijke contact. Dat hij in al zijn eenvoud en op zijn eigen wijze daarover mocht spreken. Wat is nou je enige troost in leven en sterven? Ook nu, weet ik. Het eigendom te zijn van Jezus Christus. En die gekruisigd. Is dat ook niet misschien de schok achter onze schrik? Dat de verschillende onder ons in de leeftijdscategorie van meester Baas die wetenschap niet hebben. Je druk bent met je gezin, met je baan en op dit moment met de zorgen rondom de kinderen. Hoe zullen ze het verwerken en oppakken? Ik heb daar geen aanwijzing voor, maar ik weet het bijna zeker. Onze kinderen kennende, met ons bedoel ik de kinderen van onze gemeente, dat er ook aan verschillende vaders en moeders gevraagd is of op een andere manier door een kind dat is duidelijk gemaakt, papa, wat als ik nou u moet verliezen? Waar bent u dan? Mama, als u nou ziek wordt. En u sterft. Bent u dan bij de Heere? Wat weet je dan te zeggen? Je kinderen leggen je woorden naast je leven, toch? meester Baas ook heel duidelijk in. Wie de Heere lief heeft, die volgt hem. Die dient hem. Dat kun je ook zien. De keuzes die je maakt als kind op school, op het schoolplein, in de klas. Maar ik vertaal het ook maar even door naar het niveau van de vaders en de moeders. Dan kun je dat ook zien als ouder, hoe je staat in het leven. Met alle lek en gebrek die je kinderen ook van heel dichtbij zien. Kinderen willen dat ook zien. Heeft papa de Heere lief. Weet je waar ik nou zo bang voor ben? Dat over 3-4 weken gewoon weer verder gaan met ons leventje. Noem me nog eens een keer een naam. Stuur hem misschien een kaartje. Maar het deed ons ten diepste niets. Ik kijk nog eens vanmorgen naar die tekst. Ook nu weet ik dat al wat gij begeren zult van God, hij u het geven zal. Al wat gij begeren zult. Laten we die vraag maar eens even heel persoonlijk in gaan vullen van gemeente, deze tekst. Kijkt u even met me mee naar vers 22. Wat mag de Heere Jezus nou aan zijn vader vragen voor u? Zo mogen we vanmorgen nou deze tekst lezen. Natuurlijk, al er is troost en kracht met het oog op de komende dagen. Mag ik vanmorgen, en dat wil de Heere trouwens ook, dat u in die zin, in dat opzicht ook egoïstisch bent. Als die nodiging vanmorgen vanuit de tekst zo wordt neergelegd bij je. Wat mag Jezus nou aan zijn vader vragen voor u? Wat zou je dan willen dat hij vroeg? Een lang leven? Een gelukkig leven. Een fijn leven. Een mooie carrière. Een leven zonder zorgen. Of zou je vanmorgen ook willen en durven vragen, Heere, dat ik bij u mag zijn en u bij mij. Om ook in die periodes dat ik u niet kan begrijpen, toch mag zeggen, ook nu, terwijl ik God niet begrijp, weet ik het. Dat alles wat Jezus aan zijn vader zal vragen, zijn vader hem dat zal geven. Is dat niet de houding van een kind? En is dat ook niet wat wij in de achterliggende dagen gemeente zagen gebeuren? Vergun me dat ik een voorbeeld gebruik uit het wereld van een kind. Kinderen, je zal dat wel eens hebben meegemaakt. Normaal gesproken moet je om 5 uur thuis komen om te eten. Maar het was woensdagmiddag en je was met je vriendjes buiten aan het spelen. En opeens komt je vader eraan. En die zegt, ik wil dat je nu thuis komt. Hij zegt, ja, vader, het is nog maar 3:30. Nee, ik wil dat je nu thuis komt. Dat je naar je vriendjes keek en je vriendjes tegen je zeiden, ja, maar wat is er aan de hand? Ik zeg, ik weet het ook niet. Mijn vader zegt, ik moet nu thuis komen. En dat je dan wel ging. Moet je vriendjes achterlaten. En voor je gevoel is het nog veel te vroeg. kon je nog veel langer buiten spelen. Maar toen je binnenkwam en de deur ging achter je dicht, toen zei je vader tegen jou waarom je thuis moest komen. Dat gebeurde nou ook in de achterliggende dagen. Dat was een vader die tegen zijn kind zei, je moet nu thuis komen. En wij om dat kind hebben gevraagd, waarom nu? En we kregen geen antwoord. Maar toen dat kind thuis kwam en de deur achter Wimbaas dichtging, toen heeft zijn vader met zijn broer uitgelegd waarom hij nu thuis mag zijn. Dit is God, gemeente. Zoals wij ons vader, als we ons niet gaan verantwoorden aan de kinderen op de straat. Hoe leuk we die vriendjes ook vinden voor ons zoontje of voor ons dochtertje. Zo is God het aan ons niet verplicht om uit te leggen waarom hij een van zijn kinderen voor ons gevoel veel te vroeg en op klaarlichte dag thuis heeft gehaald. Wim weet het wel. En hij aanbidt nu zijn vader. Wij mogen het vanmorgen doen met het woord van zijn broer. Dat is het laatste vanmorgen. Kijkt u maar even met me mee. Er staat als de Heer Jezus dan Martha zo hoort praten. Het antwoord van de zaligmaker. Jezus zei tot haar, vers 23, uw broer zal wederop staan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dat is dat machtige geloof dat wortel heeft geschoten in het leven van deze jonge vrouw. In die wetenschap bracht zij haar broer weg naar de begraafplaats in Betanië. Er zal een moment zijn, zoals we vorige week zondag hoorden, uit 1 Thessalonicense 4, dat God door de stem van de archangel en door de stem van de bazuin de doden zal oproepen uit hun graf. Om hen op te nemen in hemelse heerlijkheid. Jezus tegemoet. Martha weet dat nu. Laten we dat meenemen morgenochtend. Als we de begraafplaats van uw Lekkerland gaan betreden. Hier valt niet het laatste woord. Het laatste woord en de laatste beslissing is al lang gevallen. Eeuwen geleden voordat Wim Baas kwam te sterven. Toen hij opstond uit het graf. De dood heeft overwonnen, maar Jezus zegt direct daaroverheen, vers 25. Ik ben de opstanding. Let u even op die volgorde. De Heer Jezus zegt niet tegen Martha, Martha, ik ben het leven. Nee, het leven begint met de opstanding. Het leven van Gods kinderen eindigt niet in de opstanding uit de doden. Het leven van Gods kerk begint met de opstanding uit hun doodstaat. Doden zullen horen de stem van de levende God. Die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daarom plaatst Christus zich zo centraal in het middelpunt. Wij vinden het ongepast om in een rouwhuis opeens te zeggen, ik. Nee, alle aandacht gaat uit naar hun en hen. Dan vermijd je het woordje ik, toch? Maar hier is er een die recht van spreken heeft. Omdat hij de bron van het leven is en met kracht daar ook Martha mee mag confronteren. Martha, ik ben de opstanding en het leven en ieder die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Als u thuis die woorden even naast elkaar legt, vers 25 en 26, dan zult u merken dat er een tegenstelling is tussen het leven aan de ene kant en het sterven aan de andere kant. En het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, de grens tussen dat leven en dat sterf, dat ben ik. Dat betekent vanmorgen ook een heel radicaal woord in het leven van u die de Heer niet kent. Dan bent u dood. Al maak je veel leven. Maar als je de opgestaande levensvorst, de Heer Jezus Christus, persoonlijk niet kent, ja, wat stelt je leven dan eigenlijk voor? Ben je leeg, hol, zinloos, zonder God, zonder hoop, zonder troost, zonder verwachting? Dan ben je arm. Maar waarom zou je vanmorgen niet met die armoede vluchten naar het woord van het evangelie, dat ook centraal staat? Al wat gij begeren zult, uw Vader, zal hij u geven. Martha prijst de gewilligheid van Christus aan. En verkondigt zo, terwijl ze nog een omvloerst beeld heeft van de zaligmaker. Haar blik is beperkt door alles wat er gebeurd is in de achterliggende dagen. Ze kijkt niet verder dan het graf. Maar ze spreekt wel goed van Christus en van God. Ze prijst hem zo ook aan vanmorgen in het midden van de gemeente. Zou je dat niet mee willen nemen, ook vanuit de kerk, terug naar huis? De zaligmaker is ook voor u en voor jou, die juist in deze prediking van zichzelf in rijke mate zijn hart openlegt voor u. En niets liever wil dan dat je alles legt aan zijn voet. Te beginnen met je schuld, je zonde, je ongeloof. Om hem zo ook te eerbiedigen in zijn gewilligheid. Hij wil niets liever dan zalig maken. Maar is dat ook niet de troost vanmorgen in het leven van Gods kerk? Dat in het aangezicht van de dood de zaligmaker niet zegt: we gaan naar het graf, we zijn verdrietig. Dat zijn we, intens. Maar dat de zaligmaker vanmorgen als eerste zegt, als bron van troost: ik ben de opstanding en het leven. En hunkert ons hart niet juist daarna? Maar met alle vragen die wij hebben en alle verslagenheid dat ons leven op dit moment overschaduwt, juist dit woord vandaag zo hard nodig hebben en dat Christus het ook wil zeggen. Ook in het aangezicht van de begraafplaats van Bethanië. Hij maakt zo meteen die gang ook, zo zullen we dat vanavond zien. Maar wel met dit woord: ik ben de opstanding en het leven. Zo kunnen wij hen die in Jezus ontslapen zijn begraven. Wij leggen ze in de armen van hem die zegt: ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Amen.